Welkom allemaal naar de ochtenddienst, de digitale dienst die we hebben met elkaar. En nou ja, ik draai altijd wat muziek van tevoren, dus we hebben al gezongen wat dat betreft. We hebben al heerlijke muziek kunnen luisteren. En we gaan daarom ook maar gelijk beginnen. We zijn bezig met de geestelijke zegeningen in de Romeinenbrief. En we hebben vorige keer hebben het over Abraham gehad. En Abraham is dus ook weer een voorbeeld voor ons in die zin dat wij, een heiden wordt nu gerechtvaardigd, waar ook ter wereld en ook de Jood, gewoon door te geloven zoals Abraham toen in de onbesneden staat was. En dat moeten wij gewoon doen en dan word je gewoon gerechtvaardigd, klaar. Nou, daar zijn we mee geëindigd in Romeinen 4 vers 23, dat het is niet alleen wat voor hem geschreven, om zijn wil geschreven, dat het hem toegerekend is. En daarom zegt Paulus het ook voor ons, ja, want wij leven in de bedeling der genade. En het gaat nu niet meer om een Jood of een heiden, besneden is of niet besneden. Maakt allemaal niet uit hoe je eruit ziet, waar je ook woont, wat voor afkomst je hebt. Het is uitsluitend uitgenaderd door het geloof. Kijk, ook om ons het wil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleefd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Laten we beginnen met het gebed. Vader, wil u danken dat we hier bij elkaar zijn. Via internet verbonden en ook hier in ons huis. En Vader, het woord staat weer centraal. En we zijn dankbaar dat het woord zijn voortgang kan vinden. Het woord is niet gebonden. Wij zijn gelukkig wel gebonden nu door allerlei maatregelen. Maar we zijn wel vrij in Christus. En dat is de allerbelangrijkste vrijheid die je kan hebben. En niemand kan dat gevangen zitten, die vrijheid die wij hebben. Daar gaan we vandaag ook weer naar luisteren. En ik wil ook vragen, Vader, dat u ons weer mag verlichten door uw geest. Uw geest hebben wij, maar die hebben we ook nodig, zodat we geleerd worden, verlicht worden en ook versterkt worden. Vader, wilt u ons nu ook weer met uw geest dat in onze inwendige mens ook weer doen, Vader. En dat wil ik voor ons allemaal vragen. En ook u danken in de naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus. Amen. Nou, en dan ga je dus naar Romeinen 5. En dan zegt Paulus, wij dan. En dan refereert hij dus naar vers 25, daarvoor en vers 24. Het staat voor ons opgeschreven. God heeft het gedaan wat er gedaan moest worden. Zijn zoon is aan het kruis geslagen voor onze zonden. En heeft hem opgewekt om ons te rechtvaardigen. Dus dat is gebeurd. Ja, die gebeurtenis. Nu moet je dat geloven. Want het is niet zo, het is gebeurd en dan word je gerechtvaardigd. Nee, dan zegt hij in vers 5 ook, en dat is een geweldig hoofdstuk over onze zekerheid, die eerste 11 verzen. Wij dan, wij dus, gerechtvaardigd zijnde, hoe? Uit het geloof. Net zoals Abraham dat geloofde. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dus we hebben het geloofd, toen zijn we gerechtvaardigd en hebben ook nog eens een keer vrede en ook de toegang tot God door de Heer Jezus Christus. Geweldige zegening toch, als je dit leest, dat je weet, ik heb vrede bij God. Bij God, denk je, ja, dat zeggen wij nu misschien niet meer zo, maar dat betekent heel simpel dat wij vrede met God hebben. We hebben het. En dat is dus een gevolg van de rechtvaardiging. Als je rechtvaardig bent, dan ontstaat er vrede. En wat is nou vrede? Ja, wat is nou vrede? Heb je daar een definitie van? Vrede, ja. Je hebt rust, ja. Waarvan? Ja, 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 het is tegenovergestelde van onrust, inderdaad, ja. Nou ja, vrede, als we hier denken bij God, hè, dan is er, nou, vrede, dat is natuurlijk het tegenovergestelde van vijandschap. Als we het over relaties hebben hier, je hebt ook vrede tussen landen natuurlijk, maar hier gaat het over vrede tussen de schepper van de hemel en de aarde en tussen die zondaar, de vijand. Dus je hebt vrede met God, daarmee zeg je eigenlijk, of de Bijbel, dat er vijandschap beëindigd is tussen God en zijn schepsels. Het was niet zo, maar we weten, Romeinen 5 vers 12 zegt ook, dat door Adam, door die ene mens, is de zonde in de wereld gekomen. Toen is die vijandschap ontstaan tussen de mens en zijn schepper, tussen de schepper en tussen zijn schepsel. Dat is toen ontstaan. Nou, en door het kruis, door het geloof wat Christus daar gedaan heeft, is die vijandschap dus beëindigd. Nou ja, in ons rechtsstelsel gaat het niet helemaal op dezelfde manier. Want het is eigenlijk een rechtszaal waar je nu in kijkt, ja. De rechter en de straf is uitgevoerd. En dan is natuurlijk ook wel het verhaal, wel een mooi voorbeeld, heb ik vroeger ook wel gehoord. Dan sta je dus als zondaar voor de rechtbank en de rechter zit voor je. En die spreekt dan de straf uit en dan moet jij dus gedood worden, de doodstraf. En dan zegt die rechter dan, maar die straf die neem ik op mij. Dat is een beetje wat dan uitgelegd. En dat is op zich een mooi verhaal. En bij God is het, gaat het zo, we gaan zo er meer over zien. Maar als je nu voor de rechtbank staat, ja, dan heb je op dat moment heb je de straf. Maar heb je ooit vrede met deze overheid? Je hebt vrede met de overheid? Hoe lang? Ja, precies, zolang je weer een overtreding doet. Dus dan ben je dus, je hebt je boete betaald, of je hebt voor de rechtbank gestaan, je hebt de straf ondergaan. Maar je moet niet nog een keer een overtreding maken, want dan heb je gelijk weer een probleem met die overheid, met die rechter. Snap je? En dat is het verschil hiermee. Je hebt dus in dit leven alleen maar vrede met de overheid, zolang jij het dus goed doet. Dat zegt Romeinen 12 ook heel goed. Wil je niet bang zijn voor de overheid, doe het goede, dan heb je niks te vrezen. Dus ja, je moet wel zorgen dat je altijd goed doet. En dat is wat veel gelovigen in deze tijd natuurlijk ook denken. Ik moet blijven goed doen. En dan blijft die God mij, blijft vrede met God houden. En dat is totaal niet aan de orde bij onze Vader in de hemel. Nee, absoluut niet. Kijk, als wij weer in de fout gaan, dan is die vrede in vers 1, die is niet weg. Want daar staat, wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. En dan hebben wij dus vrede, we hebben het. Niet, we hebben vrede, zolang. Nee, wij hebben het. En dat is door onze Heer Jezus Christus. Een groot verschil met hoe wij, en daarom kijken wij ook zo, en vinden mensen dat ook een beetje misschien moeilijk te begrijpen, dat je dus voor altijd vrede met God kan hebben. Of bijvoorbeeld, dat je in dit leven altijd vrede met iemand kan hebben. Nou ja, ik ben getrouwd met Paula, maar ja, ik zou een leugenaar zijn om te zeggen, wij hebben altijd vrede gehad met elkaar in dit huis. We hebben ook wel eens een keertje onvrede natuurlijk gehad. En dat is natuurlijk ook zo. We hebben allemaal een zondige natuur. Maar God heeft geen zondige natuur, ja? Nee, absoluut niet. Maar die heeft ons rechtvaardig verklaard, ja. Dus ja, voor de rechtbank moet je het zelf betalen, ja? Maar je kan altijd weer gaan zondigen. Bij ons heeft iemand anders die prijs betaalt. De rechter die heeft zelf de prijs betaald. Alleen, als hij die prijs betaald heeft, daarom gaat het voorbeeld niet helemaal op, dan kan je daarna weer gaan zondigen natuurlijk. En dan? Dus ja, dan kan je zeggen, hij betaalt de prijs, maar hij heeft de prijs betaald voor je verleden, maar ook voor alle overtredingen die je nog gaat doen. Je hele leven lang. En dat heb je hier natuurlijk in dit leven, heb je dat absoluut niet. Ja? Christus is de middelaar en hij is ook degene die het betaalt. Ja. Nou, Christus is gestorven voor mijn zonde, toch? Dus als je dat vergelijkt met die rechter, kan je zeggen, oké, hij heeft voor mij die prijs betaald. Maar toch gaat het niet helemaal op dat voorbeeld. Want die rechter, die heeft mijn dood gestorven. Hij is één met mij geworden. En dat kan je in de rechter en in de rechtbank nooit zeggen. Ja? Hij is mijn dood gestorven en ik ben in zijn dood gedoopt. Ik ben compleet één gemaakt met hem. Ja? Dus hij heeft bij mij, hij is zeg maar voor mij gestorven, maar hij is ook als mij gestorven. Dat is de doop in zijn dood. Hij heeft mijn dood gestorven. Dus je kan zeggen, toen hij daar hing aan het kruis, toen hing ik daar. Ja? Zo één. Hij is volledig zich, heeft hij zich geïdentificeerd met mij. Ja, dat is onvoorstelbaar wat hij dat heeft gedaan. Dus hij is als mij gestorven, hij heeft ook mijn zondige natuur. Die is aan het kruis geslagen. Dat is Romeinen 6, daar komen we natuurlijk nog op. Ja, dat is natuurlijk een geweldige zegening die wij mogen ervaren, dat je dat vooral weet, ja. Ga met mij even naar Efeze 2 vers 14. Efeze 2 vers 14. Over die vrede met God. En door onze Heer Jezus Christus. Ja, Efeze 2 vers 14. Want Hij, Christus, is onze vrede. Die deze beide eengemaakt heeft en de middelmuur des afscheids gebroken hebben. Het gaat even om het feit dat Paulus hier zegt dat Christus is onze vrede. Hij is nu de vrede voor iedereen. Hij is degene die door God voorgesteld wordt tot een verzoening. Ja? Door het geloof in zijn bloed. Je moet het in hem daarin geloven. En dan wordt Gods rechtvaardigheidseis wordt tevreden gesteld. Daarom is hij de vrede met een hoofdletter voor ons, maar ook voor God. Hij zit daartussen. Ja? Alleen via hem kan je die vrede krijgen. En ook als je kijkt in vers 16. Opdat hij die beiden, Jood en Heiden, met God in één lichaam zou verzoenen. Dus heeft het met Jood en Heiden te maken. Maar die verzoening, die vindt plaats door het kruis. Kijk, de vijandschap eraan gedood hebbende. De vijandschap tussen Jood en Heiden. Maar ook de vijandschap dus tussen de mens en tussen God. Die is gedood. Dus ja, dat is dus wat er gebeurt. Je bent rechtvaardig verklaard. De vijandschap is dood en je hebt altijd vrede. Welke overtreding je ook nog begaat. He, nogmaals, in dit land kan een rechter je niet voor je hele leven in de toekomst al je overtredingen en al die bekeuringen en al die kan die allemaal niet voor jou betalen. Die zou je elke keer moeten betalen. Hier is het voor altijd. Het is gedood. Dus het kan niet meer terugkomen. Compleet dood. Door die verzoening van Christus. Door het kruis. Het is namelijk Paulus die het aan ons bekend maakt. Colossenzen 1. Vers 20. Colossenzen 1 vers 2. 20. En dat hij, God, door hem. Zie je het weer? Daar heb je het weer. Het is God en het is Christus. Ze zijn er allebei bij betrokken. 1 vers 20. Dat hij, God, door Christus vrede gemaakt hebbende. Zie jij, heeft vrede gemaakt. Door het bloed zijns kruises. Door het bloed van zijn kruis. Ja? Het is het kruis van Christus. En door hem, nog een keer door hem, zeg ik, alle dingen zou verzoenen tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. Dus dat heeft te maken met die tronen, heerschappij, al die dingen uit vers 16. Maar nu in vers 21. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waard, en vijanden, hoe? Door het verstand in de boze werken. De mensen al deden ze nog allemaal zulke goede werken. In Gods ogen waren het boze werken. En je had alleen maar verstand in die werken. Ook al waren ze allemaal nog zo mooi, ze zijn allemaal in het vlees gedaan voor eigen eer, eigen roem en voor je eigen goede gevoel. En om je geweten misschien te sussen. Nee, boze werken. En heeft hij nu ook verzoend. Zie je, die vijandschap heeft hij verzoend. Het is niet zo, die gaat die verzoenen of die blijft die verzoenen, dat je je hele leven lang daar maar mee bezig moet zijn om die vrede in stand te houden of weer opnieuw te krijgen. Het is een eenmalige gebeurtenis, die rechtvaardiging. Kijk, in het lichaam zijn vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Dus ja, wat zien wij? Je bent verzoend en daardoor, door Christus, heb je vrede met God. Een vrede als gevolg van gerechtigheid. God is gerechtigheid, ja. Hij is rechtvaardig. En hij doet gerechtigheid. En wij zijn het allemaal niet. Maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Zonder gerechtigheid geen vrede. Dat is in de maatschappij ook zo. En dat is een algemeen principe door de hele Bijbel heen, door alle tijden heen. Want als je met mij mee even gaat naar Jesaja 32, vers 16... Jesaja 32 vers 16. Nou, dat gaat over de ware en de valse rust. De ware en de valse vrede. Want je hebt een ware vrede, je hebt ook een valse vrede. Je weet, men kan wel in vrede met elkaar leven. Ik weet nog goed met Joegoslavië, voor de ouderen onder ons. Toen dat nog bestond, met Servië, Montenegro, Nog eentje, Kroatië, Slovenië, misschien mis ik er nog eentje. Maar die werden allemaal onder de knoet van Tito bij elkaar gehouden. En ze leefden ook door elkaar heen. Maar je weet, toen die knoet weg was, het was een gedwongen vrede. Maar toen die knoet van Tito weg was en het communisme, toen gingen ze elkaar te lijf, zie je. Dus het was een vrede, maar het was geen vrede in het hart met die mensen onderling. Ik heb dat vaker gezegd en ik heb toen een keer een interview gezien met een Serf en met een Kroaat. Vijanden van elkaar. Die waren allebei in Christus gekomen door het geloof. En toen was er ware vrede in hun hart. Zie je? Dus je hebt een valse en een ware rust en vrede. En met Israël spreekt hier over de toekomst. In vers 16. Het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. In de toekomst in het koninkrijk is er overal gerechtigheid, ook in de natuur. Let op, en het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. Wat is het werk van de gerechtigheid? Nou, de kanttekening zegt ook het maaksel of de vrucht. Ja, wat is het? De vrucht van gerechtigheid is vrede. Inderdaad, als je hier een rechtspraak hebt die echt genoeg doet aan de overtreding die gedaan is, zoals eigenlijk in de wet van Mozes beschreven wordt, als je gestolen hebt, betaal je het 4 keer terug. Ja, krijg je geen draaideur crimineel hoor. En gisteren zagen we ook nog iets vanwege die rellen die toen hier in Nederland plaatsvonden, een paar weken geleden. En toen hebben ze snelrecht toegepast. En dat was eigenlijk na drie dagen was het opeens opgelost, was het weg. En dat was echt een mooi voorbeeld. Hij zegt, ja, die man zei ook, ja, voor de maatschappij, die eist ook, hier moet gelijk opgetreden worden. Er moet recht gedaan worden. Maar ja, aan de andere kant, zei hij ook, ja, maar ja, voor de mens die het overkomt, is het dan een beetje triest. Want ja, nou, ze hebben een gezin, dit en dat. Toen zei hij, ja, dan zeg je ook, wacht eventjes, wat is dat nou? Toen zei een ander weer, ja, maar dan moet je dus wel even over nadenken, voordat je zoiets gaat doen, ja. Dan is het ook gelijk betalen gewoon. Dat had je me eerder moeten bedenken. Zie je dus gerechtigheid. Je ziet, er wordt er gerechtigheid gedaan. En dan krijg je, dan ontstaat rust. Is maar een voorbeeldje. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid. Kijk, tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. En in welverzekerde woningen en stille geruste plaatsen. Nou, als je nou denkt aan Israël. Straks in de grote verdrukking. Dan heb je de Messias, de Heer Jezus, maar je hebt ook een andere Messias die zegt dat hij het is. Dus je hebt een ware en een valse Messias. Christus is gerechtigheid. De antichrist doet zich voor als gerechtigheid, maar het is een valse gerechtigheid. En uiteindelijk wordt hij ook vernietigd. Er is ook een vrede, hij sluit vrede, ja. Israël kan in vrede in het land wonen en een tempel bouwen en de offerdiensten allemaal doen. Totdat hij op een gegeven moment bam halverwege toeslaat. En dan verbreekt hij dat verbond en dan moeten ze hem aanbidden. Zie je, dan is dat is een valse gerechtigheid met een valse vrede. Daar zit een andere agenda achter. Maar eenmaal in het koninkrijk, dan zie je ook in vers 17, dan door die gerechtigheid, Christus zit op de troon, ware gerechtigheid, er zal ook echt recht gesproken worden en uitgevoerd worden als je overtreedt. Wat is het resultaat dan? Zekerheid tot in eeuwigheid. Het is ook een eeuwig koninkrijk. Want er zal geen ongerechtigheid meer op de troon gaan zitten. Nou, dat is dus een principe, ja, een algemeen principe. En dit is dus werkelijk op aarde. En als je leest ook nog even in Jesaja 11 vers 4... om dat werk der gerechtigheid te zien, die vrucht daarvan. We hebben daar heel vaak over gehad natuurlijk, over het koninkrijk. Het is het vrederijk. En in 11 vers 4 zie je ook staan, het gaat ook weer over de Christus. Dat staat bij mij boven het vrederijk van de Messias. En inderdaad, vers 3 gaat over Christus. Zijn rieken, dat zijn lust, zal zijn in de vrees des Heren. Hij zal naar het gezicht zijn de ogen niet richten. Geen aanneming des persoons. Hij zal ook naar het gehoor zijn de oren niet bestraffen. Dan denk je ook, ja, van de week was er weer ook zoiets aan de hand met de rechtszaak, hè? Tegen de overheid. We hebben gezien wat een circus dat was. De noodklok wordt opgeheven en dan een paar uur later spoeddebat en dan ook even een hoge beroep van de staat. Binnen no time kon dat, wat normaal dus heel lang duurt, weken. En dan denk je, wat is dat voor circus, ja? En dan een paar dagen later weer een rechtszaak, dan wordt het behandeld. En daarna dan weer over een week. En dat je allemaal denkt, En zo zal het in het koninkrijk allemaal niet zijn. Nee, niet. Hij zal naar het gezicht zijn de ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijn de oren niet bestraffen. Dus niet van horen zeggen of geruchten, feiten, bewijzen. Maar hij zal de armen recht doen. Ja? Met gerechtigheid richten. Dat wil zeggen, hij zal hun verdedigen. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijn mond. Zie je? De ongerechtigheid zal die met de roede van zijn mond slaan. En met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloze doden. Nou, kijk. En dan krijg je vrede. Nou, dat is dus het principe waar we over praten. Kijk ook in Jesaja 53, vers 5. Dat is vrede op aarde. Ja, waar we met Kerstmis natuurlijk allemaal over zingen. Vrede op aarde. Het gaat komen hoor. En Jesaja 53, vers 5, dat gaat natuurlijk over de Heer Jezus. Wat geprofeteerd is aan het kruis. Hij is om onze overtreding verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Het gaat over Israël, hè? Maar goed, het is natuurlijk ook voor ons gebeurd, zegt Paulus. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf, kijk, die ons de vrede aanbrengt, die was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is allemaal gebeurd om de mensen van de toorn te redden. We hebben net een ding over gelezen, wat hij zal gaan doen. En de ongerechtigheid, daarom is hij dus aan het kruis verbrijzeld, waarvan Paulus zegt, dus in 2 Korinthe 5 vers 21, wie kan hem uit zijn hoofd zeggen? Ja? Want hij, hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, toch? Zeg ik het goed? Ik heb de test ons doorstaan. 2 Korinthe 5 vers 21. Dus dat is onze tekst. Jesaja 53 ook. Maar Paulus, dat is natuurlijk voor Israël. Maar Paulus laat zien heel duidelijk in dat vers. Dat hij daar tot zonde gemaakt voor ons. Dan heeft hij het over onze heidenen in de bedeling der genade. Ja? En daarom het ene geval is aan het kruis gebeurd. Voor Israël op dat moment. En bij Paulus, dan spreken we over, dan is het door het kruis gebeurt. Dat is pas later via hem geopenbaard. Maar je ziet hier wel, door dat aan het kruis te doen voor ons, wordt zowel Israël van een toorn gered als het geloven. En wij ook. En wat hebben wij dan? Kijk, Israël zal natuurlijk ook vrede met God hebben. En ook vrede waar? Op aarde. En zal gerechtigheid heersen. Ja, er is een rechtvaardige daad aan het kruis gedaan. Paulus zegt ook in Romeinen 5, door één rechtvaardigheid, één daad van rechtvaardigheid, dat wil zeggen, die ene daad aan het kruis, krijgen wij nu geestelijk, wij krijgen geen vrede op aarde hier. Maar wij hebben geestelijk, wij hebben vrede met God. En dat is natuurlijk mooi om te zien. Kijk bij Romeinen 6. Het is een geweldig iets, deze tekst niet te mogen behandelen. Want dit is het belangrijkste in je leven, wat je kan hebben. Niet vrede met je buren. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Beter een goede buur dan een verre vriend. Of weet ik veel waar je allemaal vrede mee wil hebben. Natuurlijk willen we allemaal rust en vrede hebben in de maatschappij. Dat willen we het liefst. Maar de vrede met God is het allerbelangrijkste. Want je kan niet allemaal vrede in dit leven op de aarde. Dat gaat niet gebeuren. Maar vrede met God kan iedereen krijgen. En dat gebeurt op één moment. En dan verklaart je rechtvaardig. Wat we net in Romeinen 2 Korinthe 5, 21... ook lazen, dat hij heeft hem tot zonde gemaakt. Omdat wij rechtvaardigheid Gods krijgen. De hoogste staat van rechtvaardigheid, de hoogste graad van rechtvaardigheid, die is 100% rechtvaardig, die hebben wij toegerekend gekregen. En dat is op één moment gebeurd. Kijk Romeinen 6 vers 7. Dat zie ik mooi staan. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Wat wil dat nou zeggen? Als je gestorven bent, dan kan de wet in dit land, als je dus bent schuldig, maar je overlijdt, nou, dan heeft de wet geen zeggenschap meer over je. Je bent dood. Dus je bent dan vrijgesproken van de zonde. Nou, als we denken dus hieraan, dus als ben ik gestorven? Ja, ik ben dood in Gods ogen. Dus dan ga ik naar de hel. Maar nu ben ik voor God dood voor de zonde. Ja, omdat Christus is voor mij aan het kruis gestorven. Voor mijn zonde. En nu ben ik dus ben ik gestorven. Het is gebeurd, ja. Die gestorven is. Als je dat bent, dan ben je ook gerechtvaardigd van de zonde. Dan ben je vrijgesproken van de schuld door de zonde. En dat is. En dan heb je dus vrede met God. Dat is een rechtvaardige verklaring door God. Wij zijn rechtvaardig verklaard. In 3 vers 26 van Romeinen. We hebben vorige keer al over gesproken. Dat hij stelt Christus voor. En dan in vers 26. Dus door het geloof in zijn bloed. Dat heeft God gedaan. En daardoor heb je dus verzoening. En als wij dat geloven, hebben wij ook verzoening met God. Vrede. En dan in deze tegenwoordige tijd, opdat hij, God, rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Wat is dat? Als hij dus iedereen rechtvaardigt die uit het geloof van Jezus is, dan is God dus de rechtvaardiger. Zo staat het in het Engels ook. Hij is de justifier. Hij is de rechtvaardiger van iedereen die gelooft in Jezus. En dus is hij de rechtvaardiger. Dus wij zijn uit het geloof van Jezus, omdat wij hebben in hem geloofd. En op dat moment heeft hij ons rechtvaardigd. Dus hij is de rechtvaardiger. En dan moet je opletten. Iemand heeft mij ook een keer met deze tekst. Dat was een Arminiaanse gelovige. Ja, je hebt Calvinisten. Je hebt ook Arminianen in het genade evangelie. En die geloofden dus. Op basis van deze tekst. Dat je leven lang moet je blijven geloven. En dan blijft hij jou gerechtvaardigd houden. En anders, dan val je er vanaf, als je niet blijft geloven. Maar dat is nou net het punt, hè. Wij hebben vrede met God, toch? Ja, dus als ik geloof, dan wordt de rechtvaardigheid Gods mij toegerekend. Nou, neemt hij het dan weer weg en rekent hij het dan weer toe elke keer? Nee, het is een eenmalige handeling, is het. Want, kijk, mijn rechtvaardige werken, mijn rechtvaardig tussen aanhalingstekens, werken, zullen mij natuurlijk nooit vrede kunnen geven. Dat weten we. Dat heeft God al laten zien in de Romeinenbrief. Dat gaat echt niet. En alles wat een ongelovige onrechtvaardige doet, dat is gewoon zondig. Spreuken spreekt daar ook heel duidelijk over in een tekst. Dus kunnen we even gaan kijken in Spreuken 21. Ik heb hem al eens vaker gelezen, maar het is wel een mooie tekst om te onthouden. Spreuken 21 voor iemand die denkt, een ongelovige door zijn werken natuurlijk toch het goede werken dat ze kunnen verdienen. Spreuken 21 vers 3. Gerechtigheid en recht te doen is bij de Heer uitgelezen dan offer. Ja, mooie offers, maar dat is leuk en aardig. Maar het doen, daar gaat het om. Spreuken 21 vers 3. De hoogheid der ogen en trotsheid des harten. En de ploeging der goddelozen zijn zonde. Dus alles wat je kunt, de trots is zonde bij God. De hoogheid der ogen is zonde bij God. De ploeging der goddelozen zijn zonde. Nou, als je hard werkt, dan krijg je ook welvaart. Je kan misschien allemaal mooie dingen doen. Maar ja, met andere woorden, alles wat een ongelovige doet, is gewoon zonde. Want op zich ploegen doen, ploegen, op werk, dat is goed. En goede werken doen op zich is ook goed, toch? Voor de maatschappij. We worden ook elke keer opgeroepen om samen, hè, samen krijgen we het allemaal voor elkaar. Ja, het is allemaal mooi en aardig, ja. Maar in God, daar kom je niet meer in de hemel. Het blijft in Gods ogen allemaal zondig, omdat je bent een trots iemand. Het is hoogheid van de ogen. En dat is het probleem van de mens, ja. En kijk, dan is het nog zo mooi, nog zo leuk, maar het blijft allemaal zondig, omdat het door onrechtvaardige mensen gedaan wordt. En nou komen we bij het volgende punt. Wat is nou de rechtvaardige verklaring? Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof, toch? Ja. Nou, in het begin zei ik het ook al. Voor de overheid hier, ja. Je moet elke keer natuurlijk wel goed blijven doen, want anders dan sta je weer voor de rechter. Wij weten, wij hebben vrede met God. Dat komt omdat heel veel mensen denken ook dat de rechtvaardiging een proces is. En dat is het niet. Ik dacht vroeger natuurlijk ook zo. Onder de wet denk je dat ook. Ik doe mijn best en dan blijft het goed. En dan blijf ik zo lopen en wandelen. En dan blijf ik dus die vrede behouden met God. Hij accepteert mij dan. Ik had nooit 100% zekerheid natuurlijk. Maar ik dacht, ik ben op de goede weg totdat het weer fout gaat. Dus dan heb je een proces van rechtvaardigheid. En hoop maar aan het eind van je leven dat hij dan accepteert. Dat hij dan rechtvaardig genoeg vindt, ja. Maar 1 Korinthe 6 zegt heel iets anders. En ook Romeinen 5 vers 1. We hebben vrede met God. We zijn gerechtvaardigd. Dat is een eenmalige handeling, een verklaring door God. 1 Korinthe 6 vers 11. In vers 10 spreekt hij over dat. Nou, vers 9. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen? Dat hebben ze weer. Wanneer ben je onrechtvaardig? Doordat je wat je doet? Ben je een zondaar omdat je zoveel zondigt? Nee, je bent geboren als een zondaar. Dus je kan ook niet anders dan zondigen. Je bent ook onrechtvaardig geboren. Dus alles wat je doet in Gods ogen is ook onrechtvaardig. Dus het gaat niet om wat je allemaal doet. Want dan komt sowieso toch niemand in de hemel. Nee, want alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. Dat komt omdat ze het zijn, niet door wat ze doen. Ze zijn het. Dus weet gij niet dat de onrechtvaardigen, de ongelovigen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereres, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, gierigaard, dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. Dus als je iemand voor je hebt staan, een homo. Ik was van de week nog in Amsterdam bij mensen. Ja, ik wist ook niet dat ik kwam binnen. Oh, dat zijn een homostel. Hoe benader je dan als je over het evangelie praat? Ja? Dat zijn die bij mannen liggen. Maar ik kan ook bij iemand komen die is een dief. Of bij een gierigaard. Of een dronkaard. Of een afgoden. Of een overspeler. Weet je, zo moet je ze ook benaderen. Niet zo. Je bent een zondaar. En een zondaar doet dit soort dingen. Zo ben je geboren een zondaar. Je bent niet als een dief geboren hoor. Want je kiest om te stelen. En ook met homofilie. Je wordt niet mee geboren. Want Paulus zegt ook in vers 11. Dit waart gij sommigen. Dit soort dingen, sommigen hebben jullie gedaan. Niet iedereen is een dief bijvoorbeeld. Maar iemand kan bijvoorbeeld ook iemand vermoord hebben. Iemand kan ook overspel gepleegd. Misschien hebben sommigen 2 van die dingen wel gedaan. Ik weet het niet. Het maakt dus in die zin ook niet uit. Iedereen die geboren wordt, is in Gods ogen onervaardig. En zullen het koninkrijk God niet beërven. En dan in vers 11. Dit waart gij, Korintiërs, sommigen. Maar, dan komt het woordje maar. Gij zijt afgewassen. Hoe? Aan het eind staat. Door de geest onze Gods. Niemand water hoor. Dus door de geest gedoopt in het lichaam van Christus. Gewassen van al door het bloed van Christus. Ja. Zeg ook niet letterlijk. Ik ben letterlijk met bloed afgewassen. Maar dit is door het geloof in zijn bloed. Gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd. Er staat niet dat je gerechtvaardigd zal worden aan het eind van je leven. Je bent het. Kijk, in naam van de Heer Jezus Christus. En door de geest onze Gods. In zijn autoriteit. Dat staat hier in zijn woord. En als je gelooft, wat wij net lazen in Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof hebben, vrede met God. Hoe komt dat? Omdat ik ben eenmalig, toen ik geloofde, door de geest, onze God, rechtvaardig verklaard. Dus dat is wat ik wil zeggen. En daarom kan ik ook zeggen, ik heb vrede, niet ik heb vrede zolang ik maar... Nee, ik heb mijn vrede mijn hele leven lang, want ik ben niet meer onrechtvaardig. Ik doe nog wel onrechtvaardige dingen, ik ontken dat niet, vorige keer hebben we het al gezien. Heeft iemand het trouwens al zijn gedachten opgeschreven vorige week? Dan mag jullie, kom maar naar voren, dan kan je allemaal vertellen al je gedachten. Kijken of er een onrechtvaardige gedachte is. We weten allemaal dat het zo is. Dus wij ontkennen de zondige natuur niet, die hebben wij. Maar, ik ben in Gods ogen rechtvaardig verklaard. Ik ben niet meer in de positie van een onrechtvaardige. Nu ben ik wel in staat, dat wil zeggen, dat God in mij... Wat zegt hij in Efeze 2 vers 10? Nou, laten we daar even kijken. Efeze 2 vers 10. Nu doe ik de goede werken niet meer om een goed gevoel te krijgen. Om een geweten te sussen. Om een goede werk te doen om bij God in een wit voetje te halen. Om gerechtvaardigd maar te kunnen worden. Nee, ik doe het nu. Mijn motivatie is nu de liefde van Christus. Dring mij. En kijk, Efeze 2 vers 10. Wij zijn zijn maaksel. Heb je dit? Zijn maaksel. geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Let op. Nu, wie ligt er aan de grondslag? Welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En iemand die niet gerechtvaardigd is door God, die doet goede werken die niet door God voorbereid zijn. Die doet hij in zijn eigen vlees. Ja, maar kan ik dat dan? Nee, maar dat is de inwendige mens, de nieuwe natuur, die gelooft in Gods woord. En Efeze 1, die dat allemaal gelooft, die dat ook weet. Ik heb vergeving, ik ben uitverkoren, ik heb positie in de hemel, enzovoort, enzovoort. Ik ben zijn zoon, geweldig. En ik laat hem nu in mij werken. Kijk, Filippenzen. En waarom is dat dan? Omdat wij dan niet in onszelf meer roemen. Want dat deden wij als onrechtvaardige mensen, onze goede werken. Dan kon je jezelf roemen. Ik heb dat gedaan. Maar nu zijn het die door hem in mij gedaan worden. Filippenzen 1 vers 11. Vervuld met, kijk, vruchten der gerechtigheid. Wacht even, toen ik ongelovig was, hielp ik ook mensen. Deed ik ook goede dingen voor ze. En toch zag God dat als een ploeging der goddelozen. Met de trotsheid van het hart. Iemand die in ongerechtigheid geboren is, kan geen goede werken voor God doen. Ja, goede werken in de ogen van de mensen. Maar hier staat, vruchten, kijk, nu zijn het vruchten der gerechtigheid. Waarom? Omdat ze door hem in mij gedaan zijn. Ik moet wel de keus maken, de stap in het geloof zetten. Maar mijn motivatie ligt nu in Gods woord. En dat hij het, kijk, die door Jezus Christus zijn en dan tot heerlijkheid en prijs van God. God is, Christus is de bron. En wat is het doel van de goede werken doen? Juist, is dat op mijn glorie en eer? Daarom moet je altijd opletten als iemand jou gaat prijzen dat je allemaal leuke dingen gedaan hebt. En je doet het dus ook met motivatie van Gods woord. Maar als jij dat altijd maar zo laat en je krijgt altijd constant maar die complimentjes, die krijgt dan dus de eer. Of dat je zegt, ja, dat je ook laat merken, je kan ook het evangelie delen, dat het is de Heer in mij die het doet. En dan krijgt hij de eer. Dus het is juist goed dat mensen weten dat je gelovige bent, ja. Ja, dan, dat is zo. Dan komt de eer aan hem. Nou, oké, terug naar Romeinen 5. Dus we hebben vrede met God en dat is het allerbelangrijkste in je leven. Het is voor altijd, het is een eenmalige verklaarde, ik ben gerechtvaardigd in naam van Jezus Christus en door de Geest. En dat moet je weten. En het is ook noodzakelijk, ja. Want waarom heb ik dan vrede met God nodig? Waarom heb ik dan vrede met God? Nee, omdat je bent dan in vriendschap met hem. En God is een rechtvaardig God en hij zit zo meteen op de troon. En kijk, in Romeinen 1 vers 18 zegt hij het al. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Nou, de mensen als ze geboren zijn, zijn ze zonder God hoor, zijn ze goddeloos. En kunnen ze alleen maar ongerechtige dingen doen. Die de waarheid, wat in ongerechtigheid ten onder houden, hè. Niet een keertje, dit is constant, net zoals een dobber, die wil omhoog in het water. Maar je houdt je constant, je moet, als je vinger weggaat, komt die naar boven. Maar de waarheid van God, die komt altijd naar boven. Dus die moet je constant naar beneden duwen. Van de week was Mars op televisie. Nou, we hebben waarschijnlijk. We weten dat er leven op Mars is. Want ja, bla bla. En helemaal in sensatie en dit en dat. Dan denk ik, ja, het is een hele prestatie. Maar als je het vergelijkt met die planeet die daar op die plek staat. Die al duizenden jaar op die plek staat. Op dezelfde plek. En zijn functie heeft in het heelal. En dat je weet, wij gaan er zo meteen daar regeren. En die planeet waar een schepper achter zit, die dat gemaakt heeft. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En dan maken we ons, oh, kijk, we hebben een... Ja, ik vind het knap. Naar de menselijke maatstaf is het knap. Maar in Gods ogen, wat is het dan, joh? Dan rijdt er zo'n dingetje op, die staat daar en die kan... Ik vind het knap, maar het stelt helemaal niks voor. Als je vergelijkt bij de schepper van de hemel en de aarde die dat gemaakt heeft, ja? Maar hij heeft de mensen wel zo gemaakt dat ze dat kunnen doen. Zeer zeker. Maar ja, dan krijg je natuurlijk ook van, ja, en want er zijn zoveel sterren in het heelal en het is zo groot. Ja, dat we weten gewoon dat wij, en dan gaan ze toch, ze zeggen niet van, er is absoluut meer leven. Er zijn misschien nog meer planeten waar ook leven op is. Dat waarschijnlijk, en misschien ook op andere plekken, ook wel eens leven zou kunnen zijn, weet je wel. Want ze weten dat het niet zo is. Want kijk. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan. Dus je kan daardoor alleen al weten, uit dat schepsel, die planeet, dat, weet je, dat is een maker. Dat is niet zomaar ontstaan. En doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn, omdat zij God kennende, ze weten dat hij bestaat, persoonlijk kennen ze niet, maar ze weten het, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Dus in plaats dat je daarheen stuurt en dan zegt, kijk eens wat mooi dat is, hoe God dat gemaakt heeft, je erkent de schepper, doen ze dat niet. Ze komen met evolutie daarvoor in de plaats. En dan gaan ze het schepsel aanbidden in plaats van de schepper. Kijk, verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart. Wat staat daar? Is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijze zijn zij dwaas geworden. Nou, de wereld ziet dat natuurlijk andersom. Zij zien het als wijsheid en zien wat wij nu zeggen hierover als dwaasheid. Maar dat is het menselijke perspectief. Het goddelijke perspectief is dat degene die God erkennen als de schepper, dat zijn de wijze mensen. En de anderen zijn de dwaze mensen. Nou, dan zie je in vers 23, ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in gelijkenis aan het beeld van een verderfelijke mens, van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. En daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinheid om hun lichamen onder elkaar te eren. Nou, en dan zie je te onteren, ja. En vers 25, die de waarheid God veranderd hebben, kijk, in de leugen. En het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijs is in de eeuwigheid. Amen. En dat heeft zijn hoogtepunt straks in de grote verdrukking met de antichrist. Want hoe wordt de antichrist ook genoemd door Paulus in 2 Thessalonicenzen? Ze hebben de waarheid niet lief gehad, maar de leugen. Christus is de waarheid. Satan is de leugen. En hij kan ook niet anders. Hij is de vader van de leugen. En als ze die aanbidden, wat aanbidden ze dan? Het schepsel. Want Satan is een schepsel. In plaats van de schepper. En daarom komt die toren erover. Ja? En dan kan je dat allemaal doorlezen. Vers 29, 30, 31. Daar staan allemaal dingen. Dus dat is die vijandschap met God. Daardoor. Vers 32, ze weten het recht Gods. Het is ook niet zo dat ze het niet weten. Hè? Net zoals, nou ik ben niet bang om dood te gaan, dat is voorbij. Ja, dat is jezelf dat wijs maken en dan krijg je daardoor rust, want iedereen is bang voor de dood. Maar men weet het. Ze weten het, ze weten dat met de dood niet ophoudt. Ze weten dat ze voor God komen te staan. Kijk, ze weten dat degene die zulke dingen doen des doods waardig zijn. Niet alleen ze doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. En daarom is dat het belangrijkste in je leven. Want de toorn van God is echt onbarmhartig over de ongelovigen eenmaal. Hij is nu barmhartig en genadig. Naar de goddeloze mensen toe. Hij wil dat ze vrede met hem krijgen. Want hij heeft geen behagen in de dood van een zondaar. Daar heeft hij geen behagen in. En daarom heeft hij ze zo gegeven. Zodat ze vrede met hem kunnen krijgen. Kijk in hoofdstuk 2. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, wie je ook bent. Misschien kijk je wel neer op misschien wel asociale mensen of die allemaal dingen doen die jij allemaal niet doet. Ik ben de morele persoon. Kijk gelijk dat jasje zo. Ik ben keurig en netjes. Kleren maken de mantel, zeggen ze. Ja, het is een omhulsel dat lichaam. Van binnen is het in vijandschap met God. En kijk, want wanneer gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. En dan komt de toorn van God over. Want in vers 6 zie je welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Iedereen die goed doet, krijgt goed. Iedereen die kwaad doet, krijgt kwaad vergolden. En dan is, ja, als je dan doorgaat tot Romeinen 3 vers 23, want dat is wat Paulus aan het doen is, dat is ook het evangelie van Gods genade. Hè? Je moet natuurlijk eerst laten zien de staat van de mens. Dat ze zijn onrechtvaardig, zijn zondaren. En of je nou goed bent of heel slecht in je leven, een misdadiger of iemand die zijn hele leven naar de kerk gaat, of een moslim is, of een boeddhist, of wat het ook is, iedereen die valt onder de toorn van God. Want ze zijn allemaal zondaren, wie je ook bent. En dan komt hij met Romeinen 3, vers 24, 25, 26, dat je ziet, wauw, hij heeft nu een oplossing geboden door zijn zoon te geven. En dan krijgen we dus niet meer met die rechter te maken, maar dan heb je, ja, de rechter, maar dat is dan gepasseerd. De rechter is mijn dood gestorven. Want kijk, en anders zou je hem zo ontmoeten. Kijk in Openbaring 1. Dat is, kijk, in de evangelie kwam hij als dat lam op weg naar de slagbank. Maar als ik kijk in Openbaring 1 vers 13. Johannes, die in vers 12, die keerde zich om. Want hij hoorde een stem die met hem gesproken had. En in vers 13 ziet hij dan wie dat is. En in het midden van de zeven kandelaren, één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlamvuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven en zijn stem als een stem van vele wateren. En had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En wat is de reactie van Johannes de Doper, wou ik zeggen, van Johannes? Hij valt als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Johannes, jij hoeft niet te vrezen, want jij bent een gelovige. Kijk, dat is zoals de ongelovige Christus zoon ten zullen ontmoeten als hij op dat witte paard naar beneden komt. En dit al die rebellie gaat vernietigen, maar dan straks voor de grote witte troon zitten ze voor die persoon, staan ze voor die persoon. De rechter. En dan is het niet meer dat lammetje. En daarom, dat is de toorn van God, die zal vreselijk zijn. Kijk in 2 Thessalonisch 20, hè. In vers 7, 1 vers 7. En u die verdrukt wordt, verkwik u met ons. Kijk, in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijnde kracht. Komt u naar beneden. Met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Met vlammend vuur wraak doen. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Onze God is een verterend vuur. Ja, kijk, en dan ga ik naar Romeinen 5. En ik heb ook geworsteld voordat ik gelovig was. Want ik wist, ik sta schuldig. En ik wist dat verterende vuur. Ik wist, ik kom onder de wraak van die God. En dan van die God. En dan heeft iemand mij dat evangelie verkondigd. Dat Christus hier voor mijn zonden is opgestaan. En op dat moment had ik vrede met God. Angst was weg. Romeinen 5 vers 1. Wij dan rechtvaardig zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is toch iets geweldigs als je dat mag weten. En hebben door onze Heer Jezus Christus. Ik heb toen altijd die vrede met hem gehad. En die heb ik nog steeds. En die raak ik nooit meer kwijt. Alleen je kan het in je weten, in je denken kwijtraken of het niet hebben, omdat, kijk, op dat moment wist ik niet beter. Ik heb vrede met God. Al mijn zonden zijn vergeven. Dat is alles wat ik toen wist. Totdat op een gegeven moment natuurlijk leerlingen komen, die gaan dan vertellen, ja, als je zondigt, dan wordt de gemeenschap kan verbroken worden. En dan moet je weer je best doen om dat weer hersteld te krijgen. Dus dan heb ik, als de gemeenschap verbroken is, dan is die vrede dus ook weg. Weet je, dan komt dus die onzekerheid. Dus die kwam eigenlijk met het feit doordat mij dat toen geleerd was. En hoe kwam dat? Omdat iemand dat leerde, of vele, eigenlijk bijna alle kerkleerlingen kan je wel zeggen, dat leerden. Want de religie leert natuurlijk ook. Jij gerechtvaardigd zijn en nu, nou, ik zag jou gisteren nog daar op het terras met een biertje zitten. Dat hoort een gelovige niet te doen, ik noem maar wat. Maar dan, weet je, dan komt dus die onzekerheid. De zekerheid ten 100% is, toen ik Paulus ging volgens mijn apostel en al zijn brieven voor mij ging lezen en ook dit wist, wij dan gerechtvaardigd. Nu weet ik het 100% zeker. Ik heb vrede met God mijn hele leven lang door onze Heer Jezus Christus. Want Paulus zegt ook in 1 Korinthe dat wij zitten in die gemeenschap. Dat is een positie waar je nooit meer uit gaat. Ik ben door de geest gedoopt in dat lichaam van Christus. En hij gaat me er ook nooit meer uit halen. Mijn leven is met Christus verborgen in God. En dat kan alleen maar als je rechtvaardig klaar bent en vrede met hem hebt. En dan zit jij ook in die bescherming. Je hebt altijd vrede met hem. Nou, en dan wil ik het bijna mee laten. Want dan zie je ook door ons Heer Jezus Christus. Dus, oh ja, dus je kan het dus. Dus houd je, blijf bij Paulus. Anders kom je met tekst in aanraking. Bijvoorbeeld ook, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld zult worden. Oh, dus ik kan ook nog geoordeeld worden. Dan is gelijk als je dat, als iemand dat tegen jou zegt, niet bij mij, want ik weet dit. Maar als ik dat niet wist, ik weet nog wel, dat werd heel vaak gezegd. En ik dacht dat ook, ja, nou, anders word ik ook geoordeeld. Dus ik moet wel opletten. Dus dan krijg je gelijk de onvrede, de angst. Wat je wel hebt, wat je ook hebt als je gelovig wordt, als je rechtvaardig bent, en op één moment heb je ook die vrede van God in je hart. En dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen, hè. De vrede met God is mijn positie voor altijd. Vrede van God, wanneer heb je die? Heb je die altijd? Ja. In principe ja. Dan krijg je wel van. Zolang je natuurlijk ook in deze boodschap blijft wandelen. Dat heeft met gehoorzaamheid des geloofs te maken. Zeker, kindertjes ook. Bij hun ouders, ja, die hebben natuurlijk altijd vrede met hun ouders. Ja. Maar als ze ongehoorzaam zijn, dan is er wel eens, dan krijgen ze, weet je wel. Wij krijgen geen straf, zeker niet. Maar dan hebben we het over bedroeven van de Heilige Geest. En dan, als de Heilige Geest in mij bedroefd is, dan kan je wel eens die vrede die je qua gevoel in je hart hebt, die kan je dan missen. Dus afsluitend, Filippenzen 4. En dat is ook dan een mooie graadmeter, dat je denkt, hé, wacht, het is niet zo dat mij God straft. Zeker niet. Maar het is wel dat ik bedoel, zal mijn zondige vlees ooit bedroefd worden over wat hij gedaan heeft in het vlees? Het vlees kan niet anders dan zon. Zal jouw vlees ooit bedroefd zijn? Nee. Die vindt het heerlijk om te zondigen. Maar Paulus zegt, bedroeft de Heilige Geest Gods niet door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Hè? En dan krijg je dus bedroefd. Ja, dan wie is dan bedroefd? Dat is de Heilige Geest in jou. En Gods Geest woont in jou, getuigt in jou. Je bent zo één met hem. Dus als hij bedroefd wordt, word ik ook bedroefd. Dan ga ik ook die vrede, die mis ik dan. En daarom, kijk, wees in geen ding bezorgd, Filippenzen 4 vers 6. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus maak het allemaal bekend. Wees in geen ding bezorgd. En de vrede Gods, de vrede van God die alle stand te boven gaat, zal uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is die vrede in je hart. En dan noemt hij de vrede niet met God, de vrede Gods, de vrede van God. Dat is dus, ja, in je hart, je gevoel, je emoties. Je voelt je gewoon, je hebt de vrede, rust in je hart. Kijk, heb ik vrede met God? Voel ik dat? Ik niet. Ik kan in een hele vervelende situatie zitten, onrustige situatie. Maar als ik denk aan de vrede die ik heb met God, denk ik, oh ja, nee, maar daar denk ik nooit over na. Ik sta erin, ik wandel er ook altijd gewoon in. Ik weet dat er zo is, dat gaat nooit weg. Dus ik voel dat niet, dat weet ik. Maar de vrede van God, die ervaar je. En dan zie je, die zal je ook, je harten, nou dat is je bron van gevoelens. En je zinnen, je verstand, bewaren, beschermen Christus Jezus. Voort, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat. Dus wat je van Paulus geleerd hebt, kijk hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat en de God van de vrede zal met u zijn. Dus dat is geen tegenstelling. De God van de vrede zal met u zijn. Ik heb vrede met God. Maar daar spreekt hij hier niet over. Hij spreekt hier over de God is vredes. De God, zijn vrede in jouw hart. Die zal je dan ook ervaren. Als je bedenkt de dingen die boven zijn. Die in de brief van Paulus staan. Dat je dat bedenkt. Gelooft. En het ook doet in gehoorzaamheid. En dan bedroef je de Heilige Geest niet. Nou, dat is het hele verhaal. Dus. En dat is geweldig. Je hebt vrede bij God. Dus door onze Heer Jezus Christus. En vroeger, want we gaan nu afsluiten, we hebben nu ook de toegang tot de troonzaal van God. En die had ik vroeger niet. Die was absoluut verboden toegang hoor, in het Oude Testament. Je kon niet zomaar het Heilige der Heiligen binnenlopen. Dus dat is ook een genade. Nou ja, afsluiten, dit is een geweldige genade, een geweldige boodschap die we hebben. En een geweldige zekerheid. Dus ik zie dat echt als een geweldige zegen ook. Dat je die dag in dag uit gewoon weet. En dat je daar nooit aan hoeft te twijfelen. Het is eenmalig gebeurd en ik heb het voor altijd. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag van uw genade. Dank u voor deze boodschap van uw rechtvaardiging, Vader. Dat wij daardoor vrede met u hebben. Voor altijd. En dat is zo kostbaar. En daar hoeven we nooit aan te twijfelen. En we weten ook, al zijn er mensen die misschien die van het geloof af gaan vallen. Die zijn er ook. En dan weten ze het zelf niet meer. Dan weten wij toch, die vrede raak je nooit meer kwijt. En daar dank u voor die genade en zekerheid in Christus' naam. Amen.